Ik wil de komende 2 weken met jullie nadenken over Jezus volgen, wat dat inhoudt. En mijn vraag aan jullie is dan ook van, als ik dat zeg, de Heer Jezus volgen in je leven. Wat betekent dat voor je? Als ik aan jullie zou vragen, weet je, of je zou zeggen, ik volg Jezus. Wat houdt dat dan in je leven? Betekent dat dat je 1 keer in de week naar de kerk gaat of zo? Is dat Jezus volgen? Is dat iets anders? Kan je daar zelf een antwoord op geven? Eerst voor jezelf. Als een vreemdeling je vraagt en jij zegt van ik volg Jezus in mijn leven. Als die dan vraagt wat is dat? Wat betekent dat? Wat zou je dan als antwoord geven? Dus daar wil ik het 2 weken met jullie over gaan hebben. Wat betekent dat in ons leven en waarin volgen we Jezus dan wel? En dat wil ik doen aan de hand van 1 gelijkenis. Die gaan we 2 keer behandelen. En die staat in Lucas 15. Lucas 15, daar staan 3 gelijkenissen in. Eentje die we zo meteen gaan lezen. Eentje over een munt die verloren is en over de verloren zoon. Of de wachtende vader die ook als titel voor die gelijkenis kan gelden. Over de wachtende vader ga ik het niet hebben. Er is genoeg in deze gemeente wel over gesproken. Maar ik wil het over die eerste gelijkenis hebben. En als we die lezen met elkaar, dan pakken we het daarop. Lucas 15, vers 1 tot en met 7. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de farizeeërs als de schriftgeleerden zeiden morgen tegen elkaar, die man ontvangt zondaars en eet met hen. Jezus vertelde hen toen deze gelijkenis. Als iemand van u 100 schapen heeft waarvan er 1 verloren is geraakt, laat hij dan niet de 99 anderen in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan, totdat hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en hij gaat naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, deel in mijn vreugde. Want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over 1 zondaar die tot bekering of die tot inkeer komt, dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Voor de meeste van ons is dat een heel bekend verhaal. In eerste instantie denk je direct aan Jezus die de 99 in de steek laat en de ene gaat redden. Maar dat is ook misschien wel een beetje erg oppervlakkig. Zeker als je denkt over wie zijn dan die 99 en wat is dat dan? Het verhaal zit in een heel diep probleem geworteld. En het begint met het scenario waar het om draait. De aanleiding voor deze preek of voor deze gelijkenis van Jezus was het volgende. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. En daar staat er zo mooi achter, maar de farizeeërs en schriftgeleerden. Dus de reden dat Jezus deze gelijkenis geeft en een beetje zichzelf openbaart, is het feit dat zondaren en tollenaars, wat dat ook mogen zijn, graag bij hem komen en graag naar hem luisterden. En dat de religieuzen, daar moeite mee hadden. Die storen zich daaraan. Dat is een vreemd gebeuren. En daar moeten we vandaag een klein beetje bij stilstaan. Jezus die geeft ons die gelijkenis om opnieuw eens een keer naar ons te laten zien hoe God naar mensen kijkt. En blijkbaar zit daar niet zoveel gradatie in de vorm van je moet goed doen of je moet dit of dat gedaan hebben. Stel je voor dat je in Church on the Way in Rotterdam zit en zondaren, mensen die weten dat ze het slecht doen, mensen die weten dat ze het verkeerd doen, komen graag bij jou. En dat zou in kunnen houden dat andere mensen in Church on the Way daarover gaan morren. Dat zal in Church on the Way toch niet gebeuren, hè? Of niet? Stel je voor dat je in je kerk zit en dat mensen die zonder God leven graag bij je komen en dat de kerk dan daar moeite mee heeft. Dat je omgaat met mensen die de kerk liever weert of liever niet heeft. Of veroordeeld of fout vindt. Het opmerkelijke van Jezus is dat je in de Bijbel niet één keer een tekst kan vinden waarin Jezus een zondaar, iemand die fout leeft, veroordeelt. Er is één tekst van een overspelige vrouw die op punt staat gestenigd te worden. En als dan hij in het zand gaat schrijven en mensen niet meer stenigen of niet willen stenigen, het ook niet aandurven als hij ze uitdaagt, dan staat hij op en dan zegt hij: vrouw, heeft iemand je veroordeeld? En dan zegt ze: nee. En dan zegt hij: ik veroordeel je ook niet. En pas daarna zegt hij: ga heen en zondig niet meer. Hij zegt niet eerst: ga heen en zondig niet, dan zal ik je niet veroordelen. Nee, ik veroordeel je niet en doe dan niet meer datgene wat verkeerd is. Opmerkelijk. Dus dat het feit dat je zondaars aantrekt, mensen die weten dat ze het verkeerd doen, dat mensen die denken dat ze weten hoe het goed moet, dat vrevel wekt. Dus mijn vraag aan jullie is: aan welke kant sta jij? En zeg nou niet te snel aan Jezus' kant. Want er is iets heel raars. In jou en mij leeft een klein fariseertje die maar weinig voeding nodig heeft om te groeien. En dan gaan we ook zitten morren. Dan vinden we het niet goed gaan. Het scenario zit vol met contrasten. Mensen die weten dat ze het niet goed doen. Tollenaars. Tollenaars in die tijd waren belastinginners die in de belasting voor de Romeinen. Dus het waren landverraders. In de Tweede Wereldoorlog zouden we dat NSB'ers noemen. Nou, die waren niet geliefd. Die wisten heus wel hoe de mensen over hen dachten. Dat kom je in de Bijbel een paar keer tegen. Matthäus was er een, Zacchaeus was er een. Zacchaeus moest in een boom klimmen om Jezus te zien. Zoveel ruimte kreeg hij. Tollenaars. Mensen die wisten dat ze het fout deden. Zondaars, hoeren, noem ze maar op. Iemand die jij vindt dat hij in zonde leeft. Zulke soort mensen. Er staat tegenover mensen die denken dat ze wel weten hoe het moet. De farizeeën en de schriftgeleerden. Er is een contrast. De kant van Jezus heeft vreugde. En het andere kamp moord. Is ontevreden. Is cynisch. Is kritisch. En we herkennen dat wellicht wel een beetje in onszelf. 99 die achtergelaten worden voor de zaak van één. Mensen wel ontvangen en met ze samen eten. En mensen afwijzen en zeggen: met zulke soort mensen ga ik niet om. Lijkt wel een beetje op onze wereld, nietwaar? De grootste discussie in onze maatschappij is op dit moment hoe je met anderen omgaat. En zeker mensen van een andere religie. Het kan wel eens een politieke zaak worden om het goed te vinden, mensen te weren. Waar zou Jezus staan? Zou hij dat ook goed vinden? Of zou hij juist gaan eten met ze? Of thee drinken heet dat tegenwoordig. Farizeeërs, wat zijn dat? Farizeeërs zijn mensen die de wet kennen en zeggen dat je volgens de wet moet leven. En vervolgens maken farizeeërs in de negatieve zin de fout dat ze denken dat de wet de weg tot God is. Met andere woorden, je moet dit en dit en dit doen en dan ben je acceptabel voor God. En als je dat niet doet, ligt het oordeel van God op je. In hedendaagse Nederland zou je kunnen zeggen: mensen die zeggen de Bijbel. De Bijbel is het fundament van ons geloof. En de Bijbel zegt dat je dit en dit en dit wel mag doen en dat niet mag doen. En we leggen een meetlatje langs de mensen en we zeggen: leef jij wel volgens de Bijbel? Maar 9 van de 10 keer is dat dan wel de Bijbel zoals jij die uitlegt. Ik geloof dat de Bijbel wel degelijk een fundament in mijn leven is. Maar daarboven staat de relatie die ik met de Heer Jezus heb. Die stijgt daar ver bovenuit. En de Bijbel is een richtsnoer voor mij om te ontdekken wie en wat Jezus precies is. De Bijbel leidt ons tot Jezus. De Bijbel laat ons zien wie Jezus is. En het alleen terugvallen op de Bijbel maakt je van de Bijbel misschien wel eens een wetboek. Toch zit dat gevaar allemaal in ons. Te meer omdat we vaak met overtuigingen werken. Ik geloof dat abortus absoluut zonde is. Dat fout is. En ik denk dat ik dat nooit zou doen. Die kans wordt natuurlijk nu ook heel gering, maar je begrijpt best wat ik bedoel. Dat is iets, daar zou ik me niet graag op begeven. Maar het gevaar is dat ik zo'n overtuiging ook op een ander leg. Ik vind dat abortus niet goed is. Dus iedereen die abortus pleegt, is fout en verdient mijn veroordeling. Of daar ben ik tegen. Of zou je ook vrienden kunnen worden en bij ze kunnen eten? Bij wat je dan een zondaar noemt. Zou zo'n zondaar welkom zijn in Church on the Way? Zou ze iemand welkom zijn bij ons? Bij u? Daar gaat het om. Ineens wordt zo'n verhaal dan een stukje anders. Alle zondaars kwamen we hem opzoeken om naar hem te luisteren. En ik vraag me af, hoeveel zondaars zoeken mij op? Waar het om draait, is om dit aspect. Als je niet oppast, dan ga je twee dingen door elkaar halen. En dat is liefde en waarheid. Wij volgen Jezus allereerst in zijn liefde. En daar ga ik het vandaag over hebben. Volgende week wil ik het hebben over Jezus volgen in zijn genade en in het uitreiken naar mensen. Liefdevol zijn en uitreiken naar mensen is bij God belangrijker dan jouw gelijk of de waarheid. En dat is iets wat we echt moeten weten. En keer op keer kom ik in de verleiding om dat om te draaien. Eerst de waarheid en dan de liefde. Als jij goed doet, dan hou ik van je. Terwijl God zegt, ik hou van je. En als je in mijn liefde komt, ga je wellicht goed doen. Je gelijk hebben, of de waarheid, wat een beetje dicht bij elkaar ligt, lost geen conflict op. Je gelijk hebben lost echt geen conflict op. Let maar eens op. Iedereen die hier zit en getrouwd is, die zal best wel eens een keer een conflict in zijn huwelijk meegemaakt hebben. De man vindt dit en de vrouw vindt dat. En je bent 100% overtuigd dat je gelijk hebt. Hoeveel van jullie hebben de strijd gewonnen op basis van je gelijk hebben? Jeroen, je laat het. Ja. Dus ik krijg echt een counselingsgesprek van me. Hoeveel mensen hebben in een huwelijk al ontdekt dat de liefde overwint? Dat als je elkaar lief hebt, dat je er dan samen uitkomt. En de meeste huwelijken zullen ja toch zeggen, dat is zo. En hebben jullie het ook wel eens meegemaakt dat je in zo'n conflict zit, van het ene gelijk tegen het andere, dat je zelf vraagt van, hoe kom ik hier nou uit? Ik wil dat omdraait. En dat vereist dan meestal een beetje nederigheid. Eén stap nederigheid, maar je wil graag dat die ander die eerst neemt, want tenslotte heb jij toch gelijk. Totdat je tot de ontdekking komt van, hé schat, hier komen we zo niet uit, het gaat niet goed. Mag ik even zeggen dat ik van je hou? Ik hou van je. Ik sta vierkant achter je. En dan niks te zeggen. Ja, maar ik heb wel gelijk, weet je wel? We herkennen dat, hè? Personeel en baas, of meerdere, leiding geven. Ooit ontdekt dat je op basis van je gelijk, dat het slecht leiding geven is? Als je personeel een beetje aan je wilt binden en mensen met plezier wil laten werken, moet je vooral op jouw gelijk gaan aansturen. Of stuur je dan aan op het gemeenschappelijke en op de binding die er is. Op je liefde. Wat liefde dan in zo'n situatie ook mag zijn. Geldt hetzelfde niet voor vriendschappen? Geldt het wellicht niet voor het hele leven. Je kunt je gelijk hebben, maar met je gelijk dwing je absoluut geen enkele oorlog. Of daar win je absoluut geen enkele oorlog mee. In de Bijbel is er een heel boek gewijd aan iemand die gelijk had. En aan het eind van zijn leven van God de vraag krijgt. Maar is mijn liefde voor een stad niet meer waard dan jouw gelijk? Het boek heet Jona. Jona had gelijk. Ik ben ooit eens een keer aangesproken door het boek. En de woorden die ik toen kreeg was, je hebt wel gelijk, maar je hebt geen gelijk. Je kan wettelijk wel gelijk hebben en feitelijk, maar je hebt geen gelijk in de strijd. En dus verlies je. Liefde gaat een stap verder. Sterker nog, als jij in je gelijk blijft hangen, en ik weet niet of jullie dat ook al eens mee hebben gemaakt, dan komt er een heel naar bijproduct naar boven. Namelijk wanneer de strijd blijft, word je negatief. Ik heb een lange strijd gehad in mijn leven met iemand die me onrecht had aangedaan. En natuurlijk had ik gelijk. En ik merkte aan mezelf hoe moeilijk het is om dan niet veroordelend en bitter te worden naar zo iemand. Je gelijk vasthouden, in plaats van kiezen voor liefde, levert op dat je bitter wordt. Dat je, zoals we dat hier zeggen, gedoopt wordt in citroensap. En je ziet het soms. Dat je negatief wordt, geen geloof meer hebt en alles om je heen bekritiseert. Je wordt cynisch. Geen leuke mensen om mee om te trekken. En het zit in jou en het zit in mij. Er is weinig voor nodig om dat op te wekken. En het kost heel veel moeite om steeds meer weer te kiezen. Als ik vind dat iemand fout zit en ik zie dat en ik ga mee in dat denken, dan is het heel makkelijk om op basis van de Bijbel te zeggen, ja, maar dat en dat is fout. En je gelijk te halen. Dat te onderstaven met heel veel waarheid. En dus op je standpunten gaan staan. Ik ben tot ontdekking gekomen dat die standpunten dus niks opleveren. Behalve bitterheid in mijn eigen leven. En een cynisch gedrag. Kritisch naar dingen die je ziet. En dat het soms beter is dat maar eens los te laten. Voor je het weet word je liefdeloos, veroordelend, cynisch en wraakzuchtig. En kan je hooguit zeggen, nou lekker puh, ik heb gelijk. En word je een Remi die alleen op de wereld leeft. Als de eentje de waarheid was, dan was het Jezus wel. Jezus zegt van zichzelf, ik ben de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En Jezus die volmaakt was en overal gelijk in had als het ging om zijn eigen mening, zie je niet één keer zich beroepen op zijn waarheid, niet één keer zich beroepen op zijn gelijk, zeker niet tegenover zondaars. Niet één keer. Niet één keer, er is geen verhaal dat hij naar een hoer toe stapt en zegt, wat jij doet is hartstikke fout, dat moet je veranderen. Hij biedt zijn liefde aan en dat verandert die mensen. Hij stapt niet naar een tollenaar toe en die zegt, wat ben jij toch een landverrader? Jij moet veranderen. Nee, hij zegt tegen Matthäus, heb je genoeg van mij gezien? Volg mij dan. En Matthäus laat zijn tollenaarschap achter zich en volgt Jezus. Het is de liefde die mensen bindt. En het is ook de liefde van God die jou tot Jezus getrokken heeft. En niks anders. Het is de liefde van God die jou tot Jezus getrokken heeft. Dat betekent dus dat als Jezus dat niet doet, dat wij dat ook niet moeten doen. En dus moeten we een paar dingen goed in de gaten houden. Liefde en genade gaan voor waarheid en rechtvaardigheid. Het is zo dat eerst de liefde komt en dan pas die andere dingen. En als er geen liefde is, heb je het recht niet om naar dingen te wijzen. Johannes 3, vers 16, de meest bekende tekst. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God had eerst lief. En God komt in Jezus naar deze aarde. Jezus, de goede herder, die de heilige geredde mensen in de hemel achter zich laat en voor ons de verloren schapen op aarde komt. Die ene. Ooit nagedacht dat Jezus al zijn goddelijkheid heeft achtergelaten, het leven in de hemel, waar Abraham was en noem maar op, daar mag je eigen voorstelling bij hebben hoe dat theologisch in elkaar zit. Had gelijk. Hij was de waarheid. En toch koos hij ervoor om naar jou en mij toe te komen. In onze zonde te komen. Naast ons te gaan lopen. In onze kreupelheid. En dat zijn reden was, dat deed hij uit liefde. En niets anders. Als er iemand op aarde was die kon zeggen tegen mensen, zoals jij leeft is fout, dan was Jezus het. En hij doet het niet. De enige die aanspreekt op fout zijn, zijn de religieuzen die namens God spreken. Tegen hen zegt hij, zoals jullie God verkondigen, dat is hartstikke foute boel. Sterker nog, hij zegt, jullie houden het koninkrijk van God gesloten voor de mensen. En het koninkrijk van God begint met zijn liefde. Daar kunnen we wat van leren. Echte waarheid, echt gelijk, echte rechtvaardiging komt voort uit liefde. Anders is die hard en kil en veroordelend. Maar de waarheid die voortkomt uit de liefde is altijd pastoraal, is herderlijk, draagt op je schouders, neemt je mee. In de opvoeding, Dian, neem Esra en liefde mee naar de waarheid. En natuurlijk hoort er discipline bij. Natuurlijk moet je een kind opvoeden. Maar toon mij een kind dat weet dat hij geliefd is door zijn ouders en ik toon je iemand die volgt. Toon mij een kind dat gehoorzaam is aan zijn ouders, maar de liefde van zijn ouders mist. En ik toon je iemand die een wrak is, die niet weet wie die is, die zoekt. Ook al leeft hij rechtvaardig. Dat herkennen we toch allemaal. En terecht dat Dian zegt, maar poeh, om dat te maken heb ik wel Gods hulp nodig. En de hulp van mijn ouders en mijn schoonouders en de hulp van de gemeente. En daarom hebben we dat ook opgedragen en met elkaar gedaan. Op het moment dat je je leven opbouwt vanuit een denken van de Bijbel zegt dit en dat mag ik niet doen, dus moet ik zo leven, wens ik je veel succes, maar ik zou je zeggen dat je niet slaagt. Want je legt jezelf wet op. En het feit dat we die wetten aan onszelf opleggen die we zelf niet kunnen waarmaken, maakt dat we hypocriet worden, want je moet er iets mee doen met je falen. En het voortdurend kaarsjes afsteken of weer schuldbelijdenis doen is ook maar een ritueel. Want het hart vraagt naar wat anders. Met als gevolg dat je, als je voor je het weet, ook die schuld die je zelf hebt op een ander legt. Dus de man die s'avonds stiekem pornografie kijkt, heeft heel veel moeite met iemand anders die een openlijke zonde doet. Omdat zijn zonde nog verborgen kan blijven, kan die een ander veroordelen. Herkennen we dat, mannen? Iedereen herkent dat. Oké, een andere zonde dan. Maar iets wat je in het verborgene kan doen, geeft jou het recht om iemand die publiekelijk wat doet, aan te pakken. Dat is natuurlijk helemaal foute boel. Ik ben zo blij dat de liefde van God mij bereikt heeft. En ik wil die liefde van God wil ik verkondigen. En daar wil ik deelgenoot van zijn. Religie, in mijn definitie, staat tegenover de waarheid. Religie is niet Jezus liefhebben. Religie voor mij is een vorm waarin mensen stappen doen om dichter bij God te komen. En dat is een leugen. Het lukt de mens niet om dichter bij God te komen uit zichzelf. Dat is zelfwerkzaamheid. De waarheid is een persoon, is Jezus Christus, die naar ons toe is gekomen. Omdat wij niet naar hem toe konden komen. En Jezus ontvangen in je leven betekent ook onder de indruk raken van die stap die hij gemaakt heeft. De waarheid die zegt, ik ben een persoon. Ik heet Jezus. Ik ben de waarheid. En ik heb je lief. En al je falen heb ik al gedragen. Je kan zomaar bij me komen. Moet ik dan niet iets doen? Nee, je mag bij me komen. Wij evangelische zeggen, ja, maar je moet wel het zondaarsgebed bidden. Waar we dat vandaag getoverd hebben, weet ik ook niet. Is niet verkeerd. Weer een ander zegt, ja, maar je moet dit doen, of je moet dat doen, of je moet lid worden van dit of dat. Je moet bij Jezus komen. En zijn liefde ontvangen, het feit dat hij het voor jou gedaan heeft. En dan zegt Jezus, ga nu heen en leef ook vanuit mijn liefde. Er was er eentje die wist dat nog beter dan iedereen. Dat was Paulus. Paulus die zegt, ik werd besneden of opgedragen of kinderdoop, maakt niet uit. Hij had het juiste gedaan toen ik 8 dagen oud was. En ik behoor tot het volk van Israël, het selecte publiek. Ik zat precies in de goede kring. Tot de stam van Benjamin, dat zijn nog de beste ook. Ik ben een geboren Hebreeër. En ik had de wetsopvatting van een Farizeeër. Dus ik dacht zoals de Farizeeërs. En ik heb de gemeente fanatiek vervolgd. En let op wat hij dan zegt. aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Dat komt bij mij bijna over zo, hij wel. Paulus zegt dat, van, ik leefde volmaakt naar de wet. Die gozer was echt fanatiek radicaal in zijn wetsopvatting. En dan zegt hij, maar dat alles is voor mij wat winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan rekenen. Stelt geen ene moer voor, zeggen we dan, hè. Had volledig gooi niet aan de kant. Je moet dit, je moet dat en zo en zo. Hij was een fariseer. Hij wist hoe het moest. Maar hij zegt, voor mij was het vuilnis. Paulus was een fariseer geweest. En jij en ik zijn ook fariseers. Het zit in ons. Dat moeten we wel erkennen. En die moet je niet te veel voeding geven. Waarom is liefde en uitreiken in liefde nou zo belangrijk? Waarom is dat nou zo belangrijk? En waar hebben we het überhaupt over? Want als ik het woord liefde gebruik, wat denk je dan? In de huidige maatschappij staat liefde gelijk aan seks. En als je niet oppast, inderdaad nog met een X. Niet eens met KS. Daar heb ik het niet over. We hebben daar wat theologische mooie woorden voor. Agape liefde, de gevende liefde. De Bijbel zegt, agape de wereld niet, heb de wereld niet lief. Ik heb het over goddelijke liefde. De liefde die van God komt. Wat dat dan ook is. Want ik groei er zelf ook nog in. Waarom is die liefde nou zo belangrijk? Nou, allereerst omdat liefde de essentie van Gods wezen is. God is liefde. Een kortere definitie is er niet. Het grote probleem met christen zijn is dit. In het Oude Testament laat God ook zien dat hij liefde is. Maar is de boel behoorlijk warrig. Er staan zoveel verhalen in die je niet begrijpt. Maar Deuteronomium 4 vers 31, Psalm 36 vers 8, Jeremia 32 vers 18, Hosea 6 vers 6 zeggen allemaal dat God liefde is. In Hosea zegt God, ach mijn volk, ik had je zo graag opgetild als een klein kind en je aan mijn wang gedrukt. Ik wil zo graag met je wandelen, maar jij wilde niet. Wil je een mooier beeld van een vader hebben? Ja, maar dan krijg je al die vragen, weet je, de oorlogen in de Bijbel en dit en dat. Je hebt het over de Bijbel. Ik heb het over die persoon. En dan komt Jezus naar de aarde en die zegt, als je mij gezien hebt, heb je God de Vader gezien. En ineens wordt de liefde van God praktisch zichtbaar. Oh, zo is God. Zoals Jezus wandelde, zo is God. En in Jezus heb ik de liefde van God ontmoet. En ik kom steeds meer tot ontdekking dat God liefde is. Ik begin het een beetje te begrijpen. Ik ben nu 61, dus ik heb nog 20, 30 jaar te gaan om er lekker van te genieten. Maar ik hoop dat de jongeren onder ons dat goed begrijpen. En zich daarin koesteren. De wetenschap dat God liefde is en van je houdt, dat is de basis van zijn uitreiken naar jou. En niet de dingen die jij wel of niet goed doet. Liefde is de essentie van Gods wezen. God is liefde. Als je Jezus wil volgen, dan strek je eens uit om steeds meer vervuld te worden met die liefde. En ook bereikt zijn om na zoals de Vader dat deed, dan ook te geven. Want liefde en geven gaan samen. Je kan niet lief hebben en lekker zitten. Liefde heeft een doel voor ogen en moet zich dus kunnen uiten. En echte liefde uit zich naar datgene wat liefde nodig heeft. Of erkent liefde nodig te hebben. Daarom is de oplossing voor zonde een liefdesprobleem. De mens die is gaan twijfelen aan de liefde van God, is in zonde gevallen. En liefde overwint dan ook de zonde. Dat daar vergeving bij hoort en rechtsgelding, hoort erbij. Maar ook daarin heeft Jezus voorzien door zichzelf te geven en voor jou en mij aan een kruis te sterven en de prijs te betalen. Dus ik leef omdat God mij lief heeft. Ik leef omdat God me lief heeft en niet omdat ik het goed doe, of omdat ik de juiste theologie heeft. Dus de eerste is, liefde is de essentie van Gods wezen en daar mogen we God in ontmoeten. De tweede is, liefde is de deur naar overwinning. In onze kringen wordt deze tekst vaak aangehaald. Maar wij zegevieren in het alles glansrijk dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben opgevoed in kringen waarin dat met veel stampij gezegd werd. Maar wij zegevieren. Halleluja, we zijn meer dan overwinnaar. Ik heb dat nooit als kind goed begrepen wat dat betekende. Maar het gaat over de strijd in het leven. De strijd tegen zonde. De strijd in het leven om een goed getuigenis te zijn. De strijd om als christen een goed leven te leiden. En dan zegt Paulus, daarin zegevier je glansrijk, omdat je weet wie je lief heeft. Niet omdat je weet wat er in de Bijbel staat. Niet omdat je de juiste theologie hebt. Niet omdat je gelijk hebt. Niet omdat je vindt dat dit of dit kan. Maar omdat je weet dat je een geliefd kind van de Vader bent. Dat geeft overwinning. Dat geeft zekerheid. Overwinning krijgen we omdat hij ons lief heeft. Uiteindelijk heeft Jezus het allemaal al lang voor ons gedaan. Iedere prijs is betaald. Iedere overwinning is al behaald. Het zou raar zijn als je daar wat aan kon toevoegen door bepaalde rituelen te doen. Moet je eens over nadenken. Als het waar is dat Jezus alles voor ons aan het kruis volbracht heeft en hij riep, het is volbracht, al je zonden zijn betaald, ook al jouw falen is opgelost en je mag leven vanuit de kracht van het kruis van Jezus, dan is het raar dat je dan dingen moet gaan doen om dat te bekrachtigen. En heel veel rituelen die wij doen, of dat nou 6 keer bidden per dag is, of stille tijd moeten houden, of wat dan ook, als je denkt dat je daarmee Gods gunst verdient, heb je het helemaal fout. Gods gunst en zijn liefde naar jou is volledig geopenbaard in het werk van Jezus Christus en in hem. En je leest je Bijbel en je houdt stille tijd omdat je van God houdt. Zoals je ook bij je vader en moeder op visite komt, omdat je van ze houdt. En niet omdat het moet. Mag ik nu wel zeggen, hè? De schoonmoeder waarbij je op visite moet komen, gaat nooit lekker. Maar als je uit liefde naar je schoonouders gaat, doe je dat toch graag? Want je houdt van ze. En wat maken wij er vaak een potje van door te zeggen, en je moet eerst dit en je moet eerst dat. Wij zegevieren omdat we weten dat hij ons heeft lief gehad. Dankzij hem die ons heeft lief gehad. En de derde is iets heel opmerkelijks. Liefde trekt mensen tot Jezus. Johannes 13, vers 35 zegt, aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen, in de NBG-vertaling staat de wereld, zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Aha, zal de slimme lezer zeggen. Ja, maar dat geldt alleen voor christenen onderling. Is dat niet afschuwelijk? Dat we dat beeld inmiddels wel een beetje hebben. Christen zijn leuk als ze onder elkaar zijn, maar ze moeten niet onder de mensen komen. Dat zou toch een ramp zijn? Onder elkaar vallen de correcties. Onder elkaar komt de aanmoediging om in het rechte pad te blijven wandelen. Mits we dat wel in liefde doen. Want we horen bij elkaar. Maar naar de wereld toe mogen wij de liefde van Jezus Christus laten zien en de wereld zal zien dat dat zo is. Johannes 3, vers 16 en 17 zegt het wat helderder. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan volgt het. God heeft zijn zoon, en dus ook jou en mij, niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Als God Jezus naar deze aarde stuurt, niet om deze aarde, de mensen, de zondaars te veroordelen, waar halen wij dan het recht vandaan om dat wel te doen? Waar halen wij als christen het recht vandaan om iemand die een zonde doet die jij nou toevallig nog nooit gedaan hebt, wel te veroordelen? Heb je dan niet begrepen dat God jouw zonde vergeven heeft en dat je zelf gered bent door zijn liefde? En is juist die zonde van die ander niet een overtuiging van jou dat zo'n persoon Gods liefde nodig heeft? Want als die persoon aanraakt, is het probleem opgelost. En is het niet zo dat jij en ik mensen niet van deze wereld zijn, maar in deze wereld zijn. En dat God ons naar deze wereld stuurt om zijn liefde te verkondigen. Jezus zegt tegen zijn discipelen, als hij de Heilige Geest over hen heen blaast, dan zegt hij, zoals de Vader mij gezonden hebt, zo zend ik jullie ook. Dus wij worden de wereld ingezonden om precies hetzelfde te doen zoals Jezus. En dus zou het normaal moeten zijn dat als wij wandelen in zijn liefde, dat dat zondaars trekt. Goddelijke liefde is namelijk aantrekkelijk, is aanstekelijk. Ik ben ervan overtuigd, en dat wil ik toch maar eens een keer zeggen, te veel van de kerk is te veel bezig met allerlei wetten, met allemaal wat juist en wat niet juist is. We kunnen gaan discussiëren of opdragen niet goed is en of de kinderdoop niet beter is. We kunnen gaan zeggen, nee, de volwassen doop is beter. En ik win het, want ik heb gelijk. Dus na de dienst kunnen we een flinke discussie op gaan zetten en we kunnen weglopen en ik kan zeggen, ik heb gelijk. En de ander kan ook weglopen en zeggen, ja, maar ik heb gelijk. Want, en we vullen meters met boekenkasten over theologie van hoe het allemaal juist is. Jezus die corrigeert de farizeeën en zegt, jullie zijn heel nipt. Jullie geven precies je tiende, dat doe je goed. Maar je bent vergeten wat de liefde is. En daarmee mis je alles. Oeps. Dus je kan heel veel goede dingen doen. Maar als je de liefde mist, heb je alles gemist. Dus die liefde maakt het voor ons, daar moeten we ons op focussen. En ik ben ervan overtuigd, in de wereld waar we nu in zitten, waarin de polarisatie alleen maar toeneemt, waarin mensen tegenover elkaar komen te staan en tegen elkaar worden opgezet, is een kerk nodig die de liefde van God verkondigt. En tegen iedereen zegt, jij bent altijd welkom bij ons. Altijd. Maakt niet uit wat je gedaan hebt. Maakt niet uit hoe je in zonde leeft. Wij veroordelen je niet. Je bent hier welkom. En als je Gods liefde ontmoet, komt de rest ook in orde. Mijn gebed is dat Church on the Way zo'n kerk zal zijn en zal blijven. Ik hoop dat de kerk waar jullie in zitten ook zo is en zo zal blijven. Want dat is uiteindelijk wat een kerk de kerk maakt. Ik wil afsluiten. En ik wil het als volgt doen. Ik denk dat iedereen in deze zaal zegt, ach, die liefde van God. Ik wou dat ik daar meer van had. Dat is mijn houding. Als ik hierover preek, dan preek ik ook tegen mezelf. En dan krijg ik maar één gebed en dat is, Heer, meer. Leer me dat toch beter te zien. Leer me dat toch meer in te wandelen. Want ik laat me wel eens verleiden dat fariseertje in mijn hart ineens naar boven komt. En wat heeft hij een sterke bek? En wat kan hij goed redeneren? Herkennen jullie het? Iemand hoef je maar te kwetsen met een rotopmerking. En ineens, daar ga je en je hebt gelijk. En het valt niet mee om gekwetst in liefde te reageren. Jezus deed het. Als er eentje gekwetst was, is hij het wel. Hij werd een bastaard genoemd. Nooit erkend dat hij de zoon van God was. Hij deed liefdevol en werd toch veroordeeld. Zou Jezus niet een keer gedacht hebben, ik wou dat er eentje was die het zag wat ik deed. En dan putte die uit de liefde van God de Vader. Om zo met elkaar kerk te zijn, dat is mijn wens. Dat is ook de reden waarom ik voorganger ben. En in die liefde wil ik alleen maar groeien en samen met jullie. Kan je de amen opzeggen? Zorg en staan, dan sluit ik af met een gebed. Als je dit aanspreekt, dan wil je dan met mij je handen openen naar God toe. En wil je in stilte mijn gebed gewoon nabidden of je eigen woorden. Vader in de hemel, het feit dat u liefde bent en ik nog maar zo weinig begrijp van wat dat inhoudt. Sta ik hier vanmorgen voor uw troon en besef ik dat ik van uw liefde alleen maar meer en meer nodig heb. Ik open mijn handen om van u te ontvangen. Ik vraag of uw liefde in de vorm van uw Heilige Geest keer op keer mij vervult. En laat die liefde woonachtig worden in mijn hart. Op een dusdanige manier dat die farizeeën die ook in me zit, steeds minder kans krijgt zijn mond open te doen. Ik wil groeien in u kennen. Ik wil groeien in het kennen van uw liefde. Ik wil groeien in het uitdelen van uw liefde. En ik bid, Heer, dat mijn leven een leven mag zijn waarin zondaars zich welkom voelen. Hoe ze ook eruit zien, wat ze ook doen. En ik bid, Heer, dat onze kerk een kerk mag zijn waar de deuren altijd wagenwijd openstaan voor ieder mens. Waar ze ook vandaan komen, wat ze ook gedaan hebben. En dat we niet met een oordeel klaarstaan, maar met uw liefde. Wetende dat dan de gerechtigheid vanzelf gaat komen. Vader, zo dank ik u en vraag ik of de liefde van God de Vader, die genade van Jezus die daarvoor nodig is om die liefde te verkondigen, en de continue aanwezigheid van uw Heilige Geest met ons meegaat. Die zegen spreek ik over jullie uit. In Jezus' naam. Amen.